Dit is Leaders in Life Sciences. Een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later. Over wat hun drijft, hun carrière en hun privéleven. Want door naar elkaar te luisteren komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson, Pedersen & Partners en Scribes Fiscalisten. De gast in deze aflevering, Christianne en Claudia Rijken. Host is Henk-Jan Oud.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Leaders in Life Sciences. Vandaag hebben we maar liefst twee gasten, namelijk de zussen Christianne en Claudia Rijken. Opgegroeid in een Limburgs ondernemingsgezin zat het entrepreneurschap er al snel in. Eerst studeerden ze beide farmacie in Utrecht en Groningen en promoveerden ze ook daar. Maar al snel daarna trokken ze het bedrijfsleven in. Christianne richtte Crystal Therapeutics op, dat zich richtte op het gebruik van nanodeeltjes om antikankermiddelen efficiënter bij de tumor te krijgen. Ze was er eerst CEO en daarna Chief Scientific Officer gedurende zo'n 12 jaar, maar richt zich nu vooral als consultant op kleine bedrijven voor advisering op het gebied van CMC in vroege fase ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Claudia werkte in eerste instantie als apotheker, maar kwam in 2005 bij Organon terecht in de klinische ontwikkeling om na 2 jaar naar Novartis te vertrekken, waar ze in 11 jaar tijd zich onderscheidde op het gebied van clinical operations en later ook market access. Al snel raakte ze bij Novartis betrokken bij digitaliseringsprojecten en die interesse in digitale mogelijkheden in de zorg die vertaalde zich uiteindelijk in het eindredacteurschap van een handboek op dit gebied voor apothekers. En ook in de oprichting in 2019 van Pharmi, die digitale modules maakt voor apothekers. En trouwens, in 2005 haalde ze ook nog een Master in Health Administration aan de Universiteit van Tilburg. Buiten hun drukke werkzaamheden omhouden ze vooral van lekker eten en drinken. Geheel conform goede Limburgse, Bourgondische traditie, zou ik zeggen. Christianne en Claudia, hartstikke leuk dat jullie hier zijn. Welkom. Laten we bij het begin beginnen. Jullie vader, vertelde jullie me, was een klinisch neurofysioloog. Je moeder een drogist en ze runde een bedrijf in accessoires voor spier- en hersenonderzoek. Misschien, Claudia, kun je er wat meer over vertellen. Hoe ging dat daar bij jullie aan de keukentafel?
Nou, dat was een interessante keukentafel. Gesprekken die gingen over, wanneer moeten we onze productie op tijd af hebben? Hoe gaan we met het team om? Waar halen we natuurlijk de supplies vandaan? Ik kan me nog goed herinneren, het zilver voor de elektroden moest ergens vandaan gehaald worden. De verschillende stekkertjes die moesten in mallen. Er moest heel veel assemblagemateriaal ook gemaakt worden. Dus mijn vader was eigenlijk altijd bezig met het ontwikkelen en tekenen en uitdenken van nieuwe dingen. En mijn moeder bedacht dan van, en hoe moet dat in de praktijk? En die operationaliseerde dat dan. En we hadden het bedrijf aan huis, dus die keukentafel lag ook letterlijk boven waar gewerkt werd.
Oké, en ze deelden al de problemen die ze tegenkwamen ook meteen met jullie.
Nou, ik denk wel dat we daar veel van meegekregen hebben, van wat er zoal speelde. Ook internationaal, dus in het begin met name Nederland, maar al heel snel had het bedrijf afnemers in Amerika, ook in Azië. En ik denk wel dat we van in een vroege fase al een internationaal commercieel perspectief meegekregen hebben. En dat was heel leuk.
Ja, ervoer jij dat ook zo, Christianne?
Ik was nog een stukje jonger, maar inderdaad, ik ben al van heel vroeg erbij betrokken geweest. Dus er zijn zowel kinderfoto's van mij dat ik al op 2-jarige leeftijd betrokken was bij de assemblage van die accessoires. De bekende krimkousjes die om de kabels geschoven mochten worden. Maar inderdaad, ook tussendoor als ik van school terugkwam, dan waren onze ouders vaak thuis. Vader was vaak wel weg, maar mijn moeder die zat dan bij de productie te coördineren. En dan was ze er wel altijd om thee en een koekje. En dan zei ze tussendoor, kun je even meehelpen? En dan kun je ook om 5 uur weer de aardappels gaan schillen. Dus zo ging privé en werk eigenlijk naadloos door elkaar door.
Ja, dan kun je zeggen dat inderdaad het ondernemen daar met de paplepel ingegoten is of je vond het ook leuk om te doen allemaal?
Ja, het was een hele natuurlijke manier dat we het meekregen dat er, was een grote behoefte aan. Hoe kunnen we aan die vraag voldoen? Wat Claudia zei, heel creatief allerlei oplossingen bedenken. En dat is niet tussen 9 en 5, maar dat ging, de faxen uit Japan kwamen in de ochtend binnen. Dat was de periode van de faxen nog. Ja. En in de avond werd Amerika wakker en kwamen de faxen daarvan binnen. Dus ja, het werd heel natuurlijk bijgedragen. En ik kan me ook nog vaak herinneren, als er een succesvolle levering was geweest, dan gingen we ook met z'n allen uit eten om daar toch heel even bij stil te staan. Dat we weer een grote productie hadden afgedraaid.
En dat maakt jullie allemaal mee als kleine kinderen?
Ja, ik was 12 volgens mij toen het bedrijf verkocht werd. 13 misschien. Dus, dus voor de tienerjaren, ja.
En dat was dus ook een bedrijf wat ging over medische hulpmiddelen, denk ik, hè? Hoe moet je het zo omschrijven?
Ja, het was zeker medische technologie. Het had ook in die tijd, denk ik, dat net de CE-keurmerk en zo opkwamen. Het was geen medical device regulation, maar het was wel echt een medisch technologisch product. En met een, dus niet met een farmaceutisch oogpunt, maar het is wel grappig dat onze moeder drogiste was en dus wel ook een stukje farmacieachtergrond had. Ze zijn echt een mix van beide.
Maar toen de tijd was het nog niet zo dermate gereguleerd zoals het nu is. Dat is wel heel nieuw, denk ik.
Ja.
Nee, want we weten ook nog dat op een gegeven moment op een dinsdagochtend letterlijk de FDA-inspector voor de deur stond.
Okay.
Dus we hebben letterlijk vanuit de FDA is in het souterrain van het huis gekomen en heeft alle protocollen hoe alles geproduceerd werd ook gecontroleerd of het de batch consistency voldoende was. En gelukkig zijn ze daar doorheen gekomen, want de productie aan Amerika is daarna alleen maar toegenomen.
Ja. En is daar ook de keuze gekomen om farmacie te gaan doen? Jullie hebben allebei farmacie gedaan.
Ik had ook een aantal andere dingen, maar die gingen bijvoorbeeld, ik wilde ook wel naar de KMA, maar
KMA?
De Koninklijke Militaire Academie, okay. Omdat ik sport ook heel erg leuk vond. Dus combinatie sport en strategische opleiding vond ik leuk, maar ging fysiek niet. En daarna heb ik geneeskunde overwogen, maar geneeskunde, past iets minder goed bij mij, omdat ik bang voor spuiten en voor bloed ben. Dus leek me minder passend. En ik denk het protocolaire en het toch geneeskundige zorgaspect in de farmacie. En ook wel, ik kan me nog herinneren, Christiane niet, maar ik kan me nog herinneren hoe het was in de drogisterij te werken. En ik vond het altijd wel leuk. Ik denk dat dat mee heeft gespeeld in het uiteindelijke keuze voor farmacie te gaan doen.
Ja, en hoe was dat bij jou, Christiane?
Ja, ik ben van nature iets meer van de technische kant. Dus ik heb er na destijds overwogen of om technische natuurkunde te gaan doen of de wat meer technische kant voor farmacie. En na de open dag bij technische natuurkunde was heel duidelijk dat niet iets voor mij was. Dus ik ben de farmacie ingegaan en ik heb ook destijds een specialisatie farmaceutische industrie gedaan. Dus direct wel wetende dat ik apotheker wilde worden, maar niet de uitstroom naar de reguliere apotheek voor zelf als mijn carrière toekomst zag.
En de specialisatie farmaceutische industrie houdt in dat je met name de productiekant met name in gaat specialiseren?
Ja, en ook de vroege ontwikkeling. Dus ik heb letterlijk hier in Os in 2000 bij Organon stage gelopen bij de farmaceutische ontwikkeling. Dus echt het granuleren en het tableteren als een van de vroege stappen.
Dus dat had meteen al je interesse? Ja, en goed, na die opleiding ook allebei gepromoveerd. Is er ook veel de behoefte dus om je eerst wetenschappelijke wat meer te gaan vormen? Of rolde je gewoon in zo'n baan? Hoe ging dat, Claudia?
Nou, ik denk dat onze vader daar een enorme sterke rol in ieder geval bij mij in heeft gehad. Het was niet mijn primaire hoofddoel. Maar ik denk dat hij gedurende zijn carrière zag van hoe waardevol het kan zijn om een promotietraject afgerond te hebben. En ook in een vroege fase in het leven. En hij heeft dat bij mij echt wel gestimuleerd om dat gewoon in een vroege tijdstip te gaan doen. Ik heb mijn masters in Londen gedaan. Zou eerst daar een fulltime master gaan doen. Dat heb ik niet gedaan bij het Institute of Neurology. Ben toen in de apotheek gaan werken, maar miste toch ook wel de wetenschappelijke uitdaging. En heb toen een combinatietraject van de registratie tot openbaar apotheker en een part-time onderzoeks farmaco-epidemiologie deel gehad. En dat was wel echt een hele leuke combinatie. En die heb ik eigenlijk gedurende mijn hele leven wel proberen te vinden. Dus het zoeken van het waarde aantonen van datgene wat je aan het doen bent. Naast dat je in de praktijk ziet wat het daadwerkelijk of het product doet. Dus die combinatie van een stuk onderzoek doen en een stuk daadwerkelijk op rationalisering in de praktijk. Dat hebben we Nou, dan ben ik wel blij dat ik dat vanaf een vroege fase in mijn carrière heb gedaan.
Ja, het was dus geen heel ingewikkeld laboratoriumtechnisch PhD, maar dat was
ik
echt
een
in de praktijk.
Ik heb een data science onderzoek gedaan. Overigens een data science onderzoek waarbij we van de apotheken de data ophaalden met de floppy disks en die met 20, 30 apotheken floppy disks bij elkaar, MS Access database, en daar heb ik mijn PhD mee gedaan.
Ja,
dus dat was een hele vroege data science.
Ja, precies. Maar jij, Christiane, ongetwijfeld dan in een technisch onderwerp gepromoveerd.
Precies, ja. Eigenlijk de heel andere kant van het spectrum. Want als tijdens die stages in de industrie zei iedereen, als apotheker weet je van alles iets. Maar als je in de industrie verder wil, is het beter als je promoveert. Omdat je dan de verdiepingsslag laat zien dat je ook kan specialiseren. En uiteindelijk ben ik inderdaad bij biofarmacie in Utrecht gepromoveerd. Biofarmacie focus op geavanceerde afgiftesystemen. En inderdaad heb ik de verschillende disciplines gezien van hoe maak je die. Dus van hele vroege fase chemie. Dus letterlijk voor de kenners kolomchromatografie uitgevoerd. Wat voor een apotheker ook weer een nieuwe stijl is. Tot de analytiek, tot echt formuleringsontwikkeling. Maar vervolgens ook de in vitro en in vivo assay zelf uitvoeren. Iets waar ik nu heel veel profijt van heb. Want uiteindelijk, je stelt bepaalde criteria aan een geneesmiddel afgiftesysteem. Maar dan zul je al die stappen moeten doorlopen om te hopen dat je ook het gewenste eindresultaat verkrijgt.
Ja, want je had nooit de ambitie om apotheker te worden in de wijk. En zoals we dat kennen, de apotheker de medicijnen te voorzien aan de patiënten. Dat was niet jouw ambitie.
Ik heb het genoegen gehad om 5 jaar vakantiewerk te hebben kunnen doen in Heerlen. Toen ik volgens mij op mijn 14e kon ik daar beginnen. Natuurlijk niet direct geneesmiddel afgeven, maar wel meehelpen in de dagelijkse routine. Van het opbergen van de bestellingen tot ook het verwerken van de recepten. Dus heel erg nauw betrokken. Ik vind het fantastisch werk, maar ik merk ook dat het niet aan mij is om dagelijks aan de balie of met de assistentes in een teamverband te werken. Ik vind die vroege fase van hoe kun je het gedrag van de geneesmiddel het menselijk lichaam beïnvloeden, voor mij persoonlijk veel meer energie geven. Ja. Maar nogmaals, openbare apotheek is ook absoluut essentieel om het dagelijks gebruik goed te stimuleren.
Want dat heb jij wel gedaan, hè, Claudia?
Openbare apotheek hebben ook nog faxen trouwens, hè?
Om een of andere reden blijft dat gewoon heel erg lastig in dit land. Hè? Om die elektronische vertaalslag verder te ontwikkelen.
Ja, dat is zeker zo. Ik heb dat wel gedaan, maar ik heb ook eigenlijk altijd wel het perspectief gehad en de interesse gehad van om te zien van wat doet het geneesmiddel als je het in de praktijk gaat gebruiken. En wat kan je doen om dat goed gebruik te stimuleren. En dat heb ik gedaan met klinisch onderzoek. Dat heb ik gedaan met market access. En dat heb ik daarna met digitale innovatie en hybride zorgmogelijkheden gedaan. Maar eigenlijk altijd met het perspectief van hoe kun je de patiënt helpen om het maximale uit het geneesmiddelgebruik te halen.
Ja, maar goed, de openbare apotheek was toch niet jouw toekomst. Je wilde het bijvoorbeeld, want ja, uiteindelijk ben je naar Organon gegaan in, wanneer was het, 2005, hè?
Ja, 2005.
En wat was de reden dat je dat ging doen?
Ik was op dat moment beherend apotheker. Ik vond het wel echt een super interessante baan. Kreeg de mogelijkheid om een apotheek over te nemen en eigen baas te worden. Maar wat me toen heeft tegengehouden is dat je dan op één plek toch wel een vrij lange periode vastzit. En ik de ambitie toen had, zeker nadat ik die MBA had gedaan, om toch internationaal ook te gaan kijken. En toen kwamen er bij Organon mogelijkheden, die overigens mijn zus zei op een gegeven moment, heb je dat in de krant gezien dat ze bij Organon management potentials zoeken? En die heeft er echt voor gezorgd dat ik toen gesolliciteerd
heb.
Dat
zo geadverteerd als management potential?
Ja,
okay,
dat
ja.
was toen zo. En dat waren professionals met die een bewezen affiniteit hadden voor uiteindelijk een managementrol. En ik had die MBA net gedaan en ik was een professional. Dus vandaar dat ik heb gedacht van, nou, ik ga dat gewoon proberen. Christian had het mij laten zien en dat ben ik toen geworden.
Ja. Ja, dat werkt nog goed, want ik heb je toen aangenomen. Maar ook gezien dat je na 2 jaar al weer wegging.
Ja, en dat had heel veel te maken met de turbulentie die hier ontstond met de verschillende overnames.
Ja,
en mijn ambitie om in het buitenland te gaan werken. Want ik ben toen in Zwitserland gaan werken. Ik ben toen naar Basel verhuisd.
Ja, want je bent toen bij Novartis terechtgekomen. Dus waar je in Organon denk ik wat meer een clinical development, wat meer inhoudelijke rol had, was het bij Novartis een meer clinical operations, dus een meer operationele rol. Klopt dat?
Ja, alhoewel ik in Basel in de track zat om clinical research scientist en eigenlijk een vergelijkbare rol als hier gaan krijgen. Maar ik ben uiteindelijk terug naar Nederland gegaan omdat onze moeder vroegtijdig ziek werd. En toen ben ik in Nederland verder gegaan als hoofd clinical operations en dat heb ik toen in de Benelux gedaan. En toen ben ik echt wat meer aan de operatie terechtgekomen. Maar de eerste bij Organon en het eerste gedeelte bij Novartis was wel echt clinical development.
Oké. Christiane, jij bent al vrij snel na je promotie ben je eigen bedrijf begonnen.
Direct aansluitend.
En want je had iets gevonden, denk ik, in je promotie waar je dacht van, nou, dit is misschien wel interessant om verder te ontwikkelen.
Klopt, ja. Ik had een op zich al een hele ondernemende promotor, Wim Henning, die al heel vroeg, net nadat ik 2 weken mijn promotie bezig was, zei van, kun je even dit proefje doen? Nou, de proefje uitgevoerd en ik werd meegenomen als een mede-uitvinder op het patent. En op het einde van mijn promotie had ik wat data die duidelijk wel onderscheidend waren van dan wat er tot dan toe bekend was. En met in het achterhoofd het ondernemen van onze ouders, maar ook dat ik had gezien hoe grote bedrijven reorganiseren, letterlijk hier bij Organon ook gezien, dacht ik van ja, ik heb hier iets wat onderscheidend is, waarom ga ik het niet zelf proberen? Dus vanaf mijn promotie tot aan de oprichting van Crystal Therapeutics in 2011... heb ik en inhoudelijk de technologie verder ontwikkeld, maar vooral ook me proberen te verdiepen in van ja, hoe zet je een bedrijf op, wat komt erbij kijken? Het businessplan geschreven, onder andere door de BioBusiness Masterclass te volgen. En inderdaad uiteindelijk 4 jaar later, na mijn promotie, dus Crystal Therapeutics opgezet. En daar een enorme achtbaan meegemaakt de afgelopen jaren.
Want wat probeer je uit te leggen wat jullie precies proberen te doen?
De oorspronkelijke ambitie was, en die hebben we ook in de klinische praktijk kunnen uittesten, is om kankergeneesmiddel veel selectiever naar tumorweefsel te brengen. Door het in te pakken in nanodeeltjes. En dat is iets wat door vele partijen wordt nagestreefd. Wat wij hebben proberen te doen is echt stapsgewijs te volgen. Dat als je het geneesmiddel insluit, het ook stabiel in de bloedbaan blijft. Dat het lang kan circuleren en dat het ook in hogere mate een tumorweefsel ophoopt dan het vrije geneesmiddel. En met name die vertaalslag om dat van de muizenmodellen naar de mens te brengen, dat is wel echt een uitdaging geweest. Maar het is ons wel gelukt om samen met onderzoekers van Erasmus, maar ook van het VUMC, om dat letterlijk aan te tonen in een mooie head-to-head vergelijking. Dat wij inderdaad 4 keer meer van het geneesmiddel naar het tumorweefsel konden brengen.
Ja, en dat doe je met nanodeeltjes. Dat zijn hele kleine deeltjes, zal ik maar even zeggen.
65 nanometer deeltjes is inderdaad heel klein.
Maar hoe werkt dat? Die nanodeeltjes die omringen dan het molecuul, schreef je net. En die kunnen dat dan, die beschermen het dan van afbraak? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, wat de unieke vinding van ons systeem was, van heel veel nanodeeltjes bestaan. En eigenlijk gebruiken we nanodeeltjes overal. Ook thuis bij de afwas maak je ook eigenlijk gebruik van het fenomeen nanodeeltjes. Namelijk als je Dreft of Dupro of een ander afwasmiddel gebruikt. Dat zijn vet oplossende deeltjes. Dus aan de binnenkant is het vet, aan de buitenkant is het water oplosbaar. En wij maakten gebruik van die eigenschappen door vet oplosbare geneesmiddelen aan de binnenkant in te sluiten. En wat we uniek hadden, was dat we het eigenlijk initieel of tijdelijk aan elkaar vast verknoopten. Dus letterlijk via covalente bindingen die wel op termijn weer aan elkaar lieten vallen, om daarmee de initiële stabiliteit in de bloedbaan te garanderen.
Ja, en dat was een benadering die andere bedrijven ook deed. Althans, het gebruik van nanodeeltjes.
Ja,
maar nu dat een unieke manier om dat te produceren.
Dat core crosslinking, zoals we dat noemden, dat is inderdaad uniek. Daar hadden we ook patenten op. En ja, dat heeft zich ook in de praktijk bewezen dat we inderdaad in patiënten tot meer dan een week nog in de bloedbaan circuleerden. Maar vooral dus wat ik aangaf net, 4 keer hoger opname in tumorweefsel. Ja.
Natuurlijk een prachtige methode, want je hoeft geen nieuwe actieve farmaceutische ingrediënten. Je hoeft geen nieuwe stoffen te ontwikkelen. Je gebruikt gebruikte stoffen en die verpak je op een andere manier.
Technisch gezien 100% mee eens. Business-wise is het wel enorm uitdagend.
Ja, want wat is het probleem dan?
De uitdaging zit erin. Je hebt een bekend geneesmiddel, dus dat zit niet meer in het patent. En je moet dan heel erg de toegevoegde waarde laten zien in additionele klinische studies. En dan is de grote vraag, wie gaat dat betalen? Ja. Dat zijn vrij uitvoerige studies waar je in je idealiter superiority en anders non-inferiority moet laten zien.
Maar je kunt je voorstellen dat je dan minder stof nodig hebt, minder medicament nodig hebt, dus wellicht minder bijwerking. Is dat de unique selling point?
Nou, in de klassieke chemotherapie waar we hier over spreken, het ging over docetaxel, daarin wil je het liefst eigenlijk zoveel als mogelijk toedienen. Dus dat betekent in dit geval dat je inderdaad meer zou kunnen toedienen, omdat je eigenlijk minder bijwerkingen krijgt. Dus de kans dat er meer geneesmiddelen bij tumor terechtkomen en dus betere werkzaam krijgt. Uiteindelijk is het die balans proberen zo optimaal als mogelijk in te steken.
Dus je primaire eindpunt bij klinische studies is echt de effectiviteit, niet de veiligheid.
Ja, absoluut. Ja.
Oké, je begon daar als CEO en daarna werd je Chief Scientific Officer. Wat was de verklaring daarvan?
Die verandering, als je begint bij een klein bedrijf, dan is er een klein team en dan moet er heel veel gebeuren. Dus als CEO heb ik inderdaad heel veel stappen gezet. En dan gaat het bedrijf groeien en dan zie je dat er steeds meer verantwoordelijkheden komen. En dan is het niet alleen het bedrijf wat groeit, maar er komen ook steeds meer middelen voor in de vorm van investeerders die middelen dan ook met zich meebrengen. En uiteindelijk zeiden de investeerders van ja, we gaan nu dusdanig veel stappen maken. Daaraan heb jij nog geen ervaring. Dus we stellen voor dat er een andere CEO komt waarin je heel veel kan leren. Op dat moment was dat frustrerend. Maar uiteindelijk, naderhand, als je er een paar nachtjes over slaapt, kon ik het in die zin wel begrijpen. En ik heb altijd de analogie met mezelf gemaakt van stel je hebt heel hard gewerkt en je hebt 100 euro heel hard voor gewerkt als spaargeld verdiend. En je gaat daarmee naar de bank toe. En wie geeft het geld dan? En de persoon die net van de opleiding afkomt of de persoon die al 30 jaar ervaring heeft. Dan snap ik ook wel dat je voor die laatste gaat.
Ja.
Maar ja, de jonge persoon moet ook leren. En in mijn geval ben ik nog extreem dankbaar voor het feit dat ik met Joost Holthuis niet alleen het bedrijf heb mogen opzetten, maar ook dat hij werd de CEO. En ik heb van hem extreem veel mogen leren. Dus het doorgeven van kennis in dit vakgebied in die start-up fase is ook wel extreem waardevol.
Is dat misschien al een van de problemen van veel start-ups? Dat de wetenschappers die het allemaal bedacht hebben te lang aan het roer blijven?
Het is goed dat wetenschappers een bepaalde koppigheid hebben, maar inderdaad in de feitelijke translationele stap mag er ietsje een tandje minder zijn. Ja.
Even terug naar jou, Claudia. Dus Novartis, je hebt daar clinical operations gedaan in diverse landen. Hoe kwam je bij market access? Want dat is toch wel iets anders dan clinical operations. Misschien moet je even uitleggen wat market access is.
Market access is het toelaten van geneesmiddelen in het vergoedingssysteem in een land. Waarbij je gaat kijken van wat is de kosteffectiviteit van het geneesmiddel en levert het voldoende waarde voor de samenleving op. Dus we willen eigenlijk niet in Nederland een systeem waarbij je innovaties toelaat en de kosten zich opstapelen. Dus het moet iets vervangen. Dat kan fysieke zorg zijn, dat kan een ander middel wat minder effectief is. En dat moet je aantonen. Dat doe je door klinische studies en ook door kosteffectiviteitsstudies. De stap van clinical development naar market access was niet zo vreemd. Ten eerste omdat ik ook wel een bedrijfsopleiding, bedrijfsperspectief en ook een stukje farmaco-economie had gehad. Maar toen ik in die rol kwam, was het wel behoorlijk aanpoten om op een level te komen en uiteindelijk met VWS en met het Zorginstituut Nederland en zo te onderhandelen.
Maar heb je dan veel aan je ervaring in hoe je een klinische studie
Absoluut,
opzet?
Absoluut, ja. En de methodologie met name. Dus als je weet van hoe de methodologie in het klinische stuk is. En je leert daarbij van hoe je een HNOR, dus een Health Economic and Outcome Research studie opzet. Nou, outcome research is tot op zekere hoogte, doe je datzelfde ook in klinisch verband. En wat interessant was dat toen ik begon, was market access nog relatief een jonge discipline. Kwam het eigenlijk in een redelijk late fase kwam het in de development track. En gedurende de periode, ik heb er ongeveer 5-6 jaar gedaan, of 5 jaar, werd het steeds meer duidelijk dat je in een hele vroege fase van de ontwikkeling van een geneesmiddel de uiteindelijke commercialisatie in belang of in het oogschouw moet houden. Dus dat we ook met market access veel vroeger in het target product profile, dat je al gaat denken van waar gaat het uiteindelijk landen, wie gaat het betalen en wat gaat het vervangen of aan meerwaarde toe of uit de markt opleveren. Dus dat, nou ja, die migratie heb ik wel helemaal meegemaakt. Ja, en binnen die discipline kwam ook steeds meer het aantonen van waarde met behulp van niet alleen de traditionele biomarkers, dus de bloedwaarde, et cetera, het genprofiel, maar ook de digital biomarkers, waarbij je de gebruik gaat maken van data die de patiënt digitaal in de samenleving ophaalt. Zo is het eigenlijk natuurlijk gegaan tot waar ik nu werk en dat is digitale innovatie.
Dan bracht je interesse in het hele digitaliseringsstuk.
Ja.
Want dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat je een eigen bedrijf bent gaan oprichten.
Ja, dat was niet direct het primaire doel. Binnen de onderhandelingen met zorgverzekeraars en met Zin en zo kwam die noodzaak om digital biomarkers te gebruiken om de waarde van een geneesmiddel aan te tonen. Kwam
steeds meer voorbeeld van zo'n digital biomarker.
Een wearable die je hartslag meet en die iets zegt over of je bloeddruk naar beneden is gegaan als je een bloeddrukverlager gebruikt. Dus digital biomarkers zijn eigenlijk data op een digitale manier verkregen die iets zeggen over de gezondheid van ons. En die mensen eigenlijk in dingen die ze op het lichaam dragen of via een app ingeven. En die worden steeds meer in value research werden die gebruikt. En de technologieën werden ook steeds sophisticated. En wat ik met name vond toen in de discussies is dat in die onderzoeken er heel erg gekeken werd van wat doet de arts met die data. De arts moet ze ophalen, moet ze koppelen aan een EPD, dus aan een elektronisch patiëntendossier. En ik miste eigenlijk de rol van de apotheker, terwijl ik dacht van ja, een apotheker kan ook heel veel met die digitale data. Omdat daar ook een rol van de apotheker in zit om te zien van als het middel niet effectief is dan de dokter te bellen en het farmacotherapeutisch overleg in te gaan. En zo ben ik eigenlijk uiteindelijk in mijn laatste rol bij Novartis was digitaal innovatie lead. En toen zag ik dat we eigenlijk heel weinig met die apothekers deden. En zo kwam ik er langzaam achter dat apothekers er helemaal niet in opgeleid waren. En toen heb ik nog een master gedaan aan de Erasmus Universiteit. Master in innovatie. En daar heb ik een thesis geschreven die ging over de rol van digitale innovatie in een openbare apotheek. En dat is eigenlijk in het farmaceutisch zorgproces. En die thesis is een uit de hand gelopen hobby geworden en daar is een boek uit gekomen waar net de tweede editie van is.
Goed, daar gaan we zo meteen nog even over door. Christiane, even nog terug naar Crystal Therapeutics. Daar heb je een hele poos gezeten, maar daar zit je nu niet meer. Wat is er gebeurd?
Jawel, ik zit er wel nog.
Je zegt, oké, neem me niet kwalijk. Maar Crystal Therapeutics is niet meer zo actief als dat was.
Precies, dat is inderdaad zeker het geval. Dus sinds anderhalf jaar is Crystal een volledig virtueel bedrijf. En dat betekent dat wat er uiteindelijk gebeurd is. Ik benoemde net al, het idee was efficacy uit te testen bij patiënten. Dat hebben we ook gedaan. Maar de data waren moi. En moi betekent niet heel overtuigend positief. Ook zeker niet heel
fase
negatief.
Fase 2 studie, denk ik. Een proof of concept studie.
Fase 2 in patiënten met eierstokkanker. Waren het onvoldoende was aangetoond dat ons product beter was dan standard of care. Dan het huidige docetaxel als zodanig. En op basis van die data is er uiteindelijk door de investeerders een gezamenlijk overleg besloten om daarmee niet verder te gaan. We hebben geprobeerd het platform wel nog aan allerlei bedrijven te vermarkten, uit te licenseren. Maar met fase 2 data die moi zijn, heb je natuurlijk ook niet heel goed overtuigende business case, pitch. Dus lang verhaal kort, Crystal bestaat nog, maar we focussen ons nu alleen nog maar op de laatst ontwikkelde technologie, wat eigenlijk een serendipity finding was, maar dat is een manier, een bioconjugatiechemie, een bioconjugation chemistry, om allerlei stoffen aan elkaar te koppelen. Dus dat betekent dat we op dit moment geen eigen producten ontwikkelen, maar enkel technologie proberen uit te licenseren. En daar maken we wat stappen mee, in de zin we hebben samenwerken met Lonza.
De technologie is natuurlijk best, daar is je gepatenteerd, vertelde je, dus dat kan ook gebruikt worden voor andere geneesmiddelen dan degene die jullie getest hebben bij eierstokkanker.
De nanodeeltjes technologie.
Ja, want daar heb je, dat is het platform wat je probeert uit te licenseren, neem ik aan.
Nee, dit is een andere technologie wat we nu proberen uit te licenseren. Dus het nanodeeltjes, dat is helaas voltooid verleden tijd. De technologie die we nu proberen uit te licenseren is bioconjugatiechemie. Dus het aan elkaar kunnen koppelen op een hele elegante manier. Eigenlijk gebaseerd op de klikchemie waar 2 jaar geleden de Nobelprijs is voor is uitgereikt. En diezelfde type chemie proberen we nu bijvoorbeeld een antilichaam aan een eiwit te koppelen of een fluorescent label aan een peptide. Dus zo kun je eigenlijk, we noemen het een soort van een nieuwe secondenlijm. Zo kun je het eigenlijk ook wel zien.
Maar dat doen heel veel andere bedrijven ook al, of niet?
Nou, ik denk dat we hier een unieke technologie hebben met een aantal voordelen qua reactiviteit. Uiteindelijk fysisch-chemisch belangrijke eigenschappen. De hydrofiliciteit, dat het niet heel snel neerslaat. En dat het met name cost of goods, dat het heel aantrekkelijk is.
Ja.
En we hebben een aantal samenwerkingen nu al. We proberen een aantal nieuwe partners te vinden voor andere toepassingsgebieden. Want het is, wat je al zei, heel breed toepasbaar.
Ja. Dus dat betekent dat je nu ook tijd hebt voor andere dingen. Dus je bent nu ook veel actief in de advisering voor de andere bedrijven.
Ja, wat ik stiekem het leukste vind, is inderdaad de hele vroege midden de ondernemende wetenschappers te helpen om hun vinding om te zetten in een start-up bedrijf. Dus inderdaad het meedenken van wat is de belangrijkste focus, strategie meedenken. En uiteindelijk ook een stukje operationeel meedenken voor met name de CMC, wat een beetje mijn eigen...
Moet je even uitleggen wat CMC is?
Ja, dat heet altijd mooi chemistry manufacturing.
Ik vind dat altijd een moeilijke term. Ik begrijp niet waarom daar niet een normale Nederlandse term voor bestaat.
Ja, dan wordt het een term van iets van productie, maar dat is ook weer niet alomvattend. Dus het is de chemie van hoe ziet de synthese stappen eruit, de manufacturing, grotere schaal en de control. En dat laatste is wellicht nog het meest belangrijk. Hoe kun je aantonen, lees, goede analytische technieken om aan te tonen wat de grondstoffen zijn, maar ook uiteindelijk de intermediaire en de eindproducten. En dan het eindproduct niet alleen maar als het uit de productielijn komen, ook letterlijk de stabiliteit gedurende dan wel de opslag, dan wel gedurende de vervolghandelingsstappen. Dat is wat ik zelf het leukste vind. Maar met name ook die hele strategie, dus meedenken nogmaals met die soms wat koppige academici die allerlei ideeën hebben om die te laten spiegelen aan de industriële realiteit, hoe een product ontwikkelt.
Wat zijn de grootste strubbelingen die je dan ziet bij dat soort mensen?
Wat ze helaas zien is dat er, wat ik tenminste zelf zie, dat er echt wel twee werelden zijn. Want de academici denken dat ze de juiste inzichten hebben hoe het industrieel gebeurt. En dat is helemaal niet conform de werkelijkheid. Omdat dit echt twee separate werelden zijn. Dus een voorbeeld is dat ze dat ze denken dat manufacturing wel even gedaan kan worden. Maar in de praktijk is manufacturing een heel grote uitdaging qua synthese stappen, wat ik net al zei, de kosten van zo'n hele productie. Er wordt te vaak, academisch een heel complex systeem ontwikkeld met 5 of 10 of 12 synthese stappen. Maar als je dat vertaalt in GMP-productie, dus de onder gecontroleerde condities, ja, dan heb je het over zo enorm veel investering die nodig is, dat het helemaal niet rendabel is.
En dan heb je nog niet eens over de opschaling gehad. Ja, want het moet ook, als het eenmaal commercieel beschikbaar is, ook in grote hoeveelheden gemaakt worden. Dat is ook weer een vak apart.
Ja, exact.
Ja, en dus daar is weinig kennis, zie je bij opstartende bedrijven.
Ik zie daar echt inderdaad een enorme vertaalslag. En ook vooral het meedenken. Claudia noemde het net ook al, het target product profile. Hoe ziet je eerste product er concreet uit? Welke ziekte ga je behandelen? Wie zijn je concurrenten? Wie zijn de patiënten? Lees hoeveel aantal patiënten zijn er ook realistisch? Er worden zoveel aannames gemaakt die niet industrieel getoetst zijn. En dat is jammer, want als je niet heel doelgericht ontwikkelt, dan ga je data genereren. Maar als ze niet heel doelgericht zijn, zal een toekomstige investeerder ook zeggen van ja, dan moet ik het hele pakket opnieuw doen. Dat is een enorme terugslag dan.
Toch is dit natuurlijk een waarheid als een koe, zou ik bijna zeggen, wat je vertelt. En eigenlijk weten we dat al heel erg lang. Maar toch zie je dat er onvoldoende aandacht voor is. Dat mensen komen met een briljant wetenschappelijk idee, om vervolgens na verloop van tijd erachter te komen, maar ik kan dat eigenlijk helemaal niet verkopen.
Ja, en vaak is het een oplossing die naar een probleem zoekt. Ja. Eigenlijk zou je het willen omdraaien van welke problemen hebben we, en oké, dan kun je daar deze technologie voor inzetten om het op te lossen. En ik denk wel dat er een shift merkbaar is. En nou ja, we leren allemaal relatief traag. Maar er is gelukkig heel veel initiatief vanuit de Technology Transfer Offices van de universiteiten. En ook de programma's.
Dus dat zijn de mensen in de universiteit die proberen hun vindingen te commercialiseren, te verkopen.
Hè? Exact. Maar ook andersom proberen al de wetenschappers in vroege fase bewust te zijn van oké, als je richting een toepassing wil gaan, denk dan hier en daar aan. En anderzijds ook vanuit de Nederlandse biotech ook steeds meer initiatieven om startende academische ondernemers te helpen. Dus lees ook de Biotech Booster, gaat hopelijk daar ook weer een stap in zetten.
Ja, het is wat grappig, dat brengt je wel een beetje samen. Hè? Wat jij nu zegt, het vroege ontwikkelingswerk, denk al heel vroeg na over hoe moet zo'n product eruit zien, kan ik het wel verkopen. Heb jij, Claudia, in je clinical operations werk en je market access werk, kom je erachter dat je in de klinische studies wel de juiste data moet vergaren om uiteindelijk je case te kunnen maken om op de markt te komen.
Ja, dat klopt.
Ja.
En dan is de vraag, waar komen die data vandaan? En die komen steeds uit innovatievere bronnen. En dat vond ik het stukje wat ik heel interessant vond.
Want er zitten natuurlijk ook weer heel veel complexiteiten in het verzamelen van digitale gegevens, data privacy. Ik vind dat zo'n ongelooflijke complexe problematiek. Om de digitale gegevens, patient reported outcomes, dus inderdaad informatie die patiënten geven, op een wearable, hoe verwerk je dat? Hoe zit dat met data privacy? Hoe komt dat op een server terecht? Wat voor regels zijn er? Kom je daar enigszins uit?
Ja, je komt eruit, maar het is wel denk ik de basis waarom een aantal innovaties nog niet zo ver zijn als dat ze...
Gaan we te ver eigenlijk als samenleving hierin? Moet dat eigenlijk veel simpeler worden?
Nou ja, Christiane die zei net van oplossing die een probleem zoekt. Ik denk dat ons probleem in onze samenleving op een gegeven moment zo groot wordt dat we een stukje compliance aan de ene kant moeten vergemakkelijken om compliant te zijn. En misschien
wel,
inderdaad
om aan de regels te houden.
Ja, ja. En onze administratieve druk te verlagen. Het probleem dat de oplossing die wij maken probeert op te lossen is gewoon het zorginfarct. We zijn met te veel mensen op deze aarde die ook nog langer leven en die allemaal wel op een gegeven moment ziek worden en zorg nodig hebben. En we hebben veel te weinig zorgprofessionals om dat werk goed te kunnen doen. Dus we moeten naar slimmere oplossingen zoeken. Het Integraal Zorgakkoord van 2022 zegt dat een oplossingsrichting, zeker niet de enige oplossingsrichting, maar een oplossingsrichting is digitalisering. En als je dat gaat doen, moet je dat wel in omstandigheden doen dat mensen ook op een veilige manier de meest sensitieve data die er zijn de zorgdata, goed kunnen delen. En dat je moet kunnen vertrouwen dat de wearables die ze gebruiken, die data ophalen, dat ook goede wearables zijn. Dus dat die manufacturers ook aan heel veel voorwaarden moeten voldoen.
Wordt het niet een beetje te veel gehyped? We kunnen het allemaal oplossen, dan meer digitaliseren, meer met computer gaan werken, afspraken met de dokter op afstand. Dat wordt wel heel vaak genoemd als een oplossing, maar wordt dat niet een beetje overdreven?
Nee, ik
vind, het gebeurt namelijk niet echt nog, hè, vind ik. Je kunt nog steeds niet echt makkelijk een digitale afspraak maken met een ziekenhuis, om maar iets te noemen.
Nee, dat klopt. Maar je zag wel dat onder COVID, onder druk, werd heel veel vloeibaar.
Ja, ja.
En wat heel interessant is om te zien, is dat we in de COVID-tijden die richting allemaal uitgingen. Dat een gedeelte van wat er in COVID digitaal kan, toch weer menselijk is geworden. Dus dat we nog niet ver genoeg waren. Dat heeft denk ik ook met de maturiteit van de samenleving en met name ook de educatie van de samenleving van hoe je met digitale tools omgaat te maken. Wat we wel zien is, als je nu kijkt, zijn er ongeveer 10-15% van de mensen in Nederland gebruikt technologie om zijn zorg te monitoren op afstand. Maar een heel veel groter stuk gebruikt in de commerciële wereld thuisbezorgd, Amazon en bol.com bij wijze van spreken. Dus al die apps die hebben, als ze het leven gemakkelijker en leuker maken, is die adoptie van die apps heel hoog. Nou, health apps is het nog niet genoeg. Ziek zijn is niet leuk. En voor een aantal mensen is zelfs gezond blijven niet leuk. Nou, als je dat interessanter kan maken door het motivationeel coachen, maar ook door het zo simpel mogelijk te maken en met name ook, en daar zie ik wel echt dat er heel veel stappen gemaakt worden, dat je uit het ziekenhuis kan blijven omdat je met thuismonitoring op afstand kan voorkomen dat iemand decompenseert en op de hartbewaking terechtkomt, terwijl er op de hartbewaking waarschijnlijk geen plek is in de toekomst. Dus dat je op een gegeven moment ook veel meer de bewustwording van patiënten krijgt. Dat men weet van, ik doe alles op die telefoon. Laat ik dan toch ook maar iets van mijn leefstijl op die telefoon gaan volgen. Want dan heb ik minder last van dat ik in een wachtrij kom in het ziekenhuis.
Ja. En goed, je hebt dus Farmi opgericht. Die houdt zich met dit soort dingen bezig. Wat doen jullie precies?
Ja, wij ontwikkelen digitale farmaceutische zorg.
Want we hebben het over een bedrijf van hoeveel mensen?
We zijn nu met ongeveer 10 personen. En we zitten in zo'n 65 apotheken nu. En wat wij doen is eigenlijk het expertisegebied van patiënten thuis begeleiden rondom hun geneesmiddelen. Dan wel bij een eerste uitgifte, dan wel bij rationeel geneesmiddelengebruik. Bijvoorbeeld het afbouwen van zware pijnstillers, om dat op een hybride zorgmanier te doen. Dat faciliteren, dat ontwikkelen wij en dat faciliteren wij. Dat doen we met een SaaS-platform. En die modules ontwikkelen en dat goed bijhouden. Want zoals je weet, in het geneesmiddeldossier veranderen zaken. Komen nieuwe bijwerkingen, et cetera, bij. Dus je moet die informatie die je aan een patiënt geeft, moet je continu updaten. Maar ook de manier waarop je dat aan een patiënt overdraagt. Zoals ik al net zei, het moet leuk, gemakkelijk en betrouwbaar zijn. Dat is een expertisegebied op zichzelf. En wij ontwikkelen die modules en leveren die aan apotheken, zodat zij het kunnen inzetten ter aanvulling van hun reguliere zorg nu.
En die zitten daar ook echt op te wachten ook. En dat ligt van wat we net zeiden. Wat voor welk probleem is dit een oplossing?
Het is een oplossing voor het probleem dat ze zelf niet meer alle zorg kunnen geven die ze willen. En dat ze steeds meer migreren richting digitaal waar het kan, menselijk waar het moet. Ik krijg heel vaak de vraag van, wil je de apotheker vervangen? En Nou ja, het mogen duidelijk zijn dat een menselijke zorg nooit vervangen kan worden, maar dat we op dit moment de zorg niet goed genoeg inrichten, omdat we te weinig mensen hebben. En er zijn simpele dingen die repetitief, die makkelijk zijn en zo. En ook een groep in de samenleving, jonge mensen, die zitten niet meer te wachten op een volle apotheek waar ze heel lang moeten wachten. En vervolgens aan de balie komen en niet in een private manier een vraag kunnen stellen en zo. Dus daar is de digitale omgeving al veel interessanter voor. Maar ik moet ook zeggen, als je naar ons leeftijdsprofiel kijkt, zie je ook heel veel mensen die 55, 60 zijn, de eerste keer met een chronische aandoening worden geconfronteerd. Heel bekend zijn met tablets en het juist super interessant vinden om op een laagdrempelige manier thuis met de benen hoog op de bank rustig te lezen van, oh, wat heb ik eigenlijk? Is er een patiëntenvereniging? Hoe kan ik mijn leerstijl verbeteren? Dus dat je langzaam ziet dat er steeds meer groepen zijn die dat willen. En ook apothekers. 5 jaar geleden heb ik echt wel de vraag gehad van, ben jij de dealer van de farmacie? Vond ik best een heftige vraag op een podium. En ik heb altijd gezegd van, ik doe dit om uiteindelijk in een hybride model de farmaceutische zorg te verbeteren. En ik denk dat dat nu wel duidelijk is dat we niet zonder kunnen in de toekomst. En dat het ook een expertisegebied is wat ontwikkeld moet worden.
Ja, en loopt het dus? Dat zou dus wel heel goed moeten lopen, neem ik aan. Of dit zo'n enorm probleem is.
Ja, het loopt qua visie loopt het heel goed. Ik moet zeggen, alle zorgverzekeraars hebben het ook geadopteerd. Wat minder snel gaat, is het veranderen van mensen in hun werkprofiel. En apothekers zijn nog niet opgeleid in digitale zorg. Ik mag zelf nu in het 6e jaar dit jaar.
Ja, want om maar even in te spelen. Wat zit erin voor een apotheker? Waarom zou die dit soort dingen gaan doen? Ja, je personeelstekort dan wellicht tegengaan. Dat is hun grote voordeel.
Dat is hun voordeel. En het andere grote voordeel, een apotheker is opgeleid als zorgverlener. En met data, als je die inzichtelijk maakt in een goed dashboard, kun je veel beter zorg verlenen, omdat je de patiënt veel beter leert kennen. Omdat het niet het punt de puntdata zijn van iemand die in een apotheek komt en zegt, ik voel me niet goed, maar dat je ook kan zien van hoe die persoon, wat voor informatie die heeft gezien, hoe zijn hartslag et cetera is gegaan, en dat je veel gerichtere zorg kan leveren, veel gepersonaliseerdere zorg. Dus als je dat op een slimme manier doet, wordt het vak van apotheker wordt veel interessanter, omdat je veel betere zorg kan leveren.
En jullie hebben nu een aantal modules en zijn, neem ik aan, ook nieuwe modules aan het ontwikkelen voor andere toepassingen.
Ja, dat gaat van demedicaliseringsmodules van oxycodon, protonpompremmers en zo, tot aan therapietrouwverbetering, tot aan complexe thuismedicatie die we begeleiden. Tot ook bijvoorbeeld patient-reported outcomes die heel erg specifiek met het geneesmiddelgebruik te maken hebben. Dus de beliefs in medicines questionnaire. Als je weet dat iemand niet
dus dat gelooft, zegt dan even over voor de luisteraar thuis. Dus de patiënten die zelf gegevens invoert.
Ja.
Want dat is een hele andere tak van sport dan het meten van een bloeddruk of het meten van een hartslag.
Maar het is wel en-en, want het meten van een hartslag, als je dat met een device doet wat reliable is en je gaat die data overdragen, dan heb je dus patient-reported outcome, maar je hebt ook echt digital biomarkers die elkaar aanvullen. Dus één zijn wat objectievere data dan de patient-reported outcomes die subjectief zijn.
Het is, jullie zijn allebei apotheker. En jullie zijn een beetje aan de andere kant op gegaan. Christiane wat meer in het vroege werk, zal ik maar zeggen. En Claudia zit wat meer in dat wat latere werk. En dat brengt mij een beetje tot misschien een vraag over, dat jullie misschien wat kunnen reflecteren over de apotheker in de toekomst. Daar heb je natuurlijk al een hoop over gezegd, Claudia. En er zijn natuurlijk ook veel discussies over, denk ik, ook binnen de apothekersorganisatie. Hoe ziet de apotheker 2.0 of hoe ziet de apotheker er over 5 tot 10 jaar? Hoe ziet hij eruit? Want ja, zoals het vroeger was, is dat zeker nu al niet meer. Maar in de toekomst zal het er ook heel anders uit gaan zien. Ik weet niet of jij daar een visie op hebt, Christiane?
Nou, ik zie, net zoals waar Claudia ook steeds meer digitalisering in weliswaar andere toepassing, maar ik zie dat in de hele vroege ontwikkeling ook, waarin op dit moment natuurlijk artificial intelligence ook een enorme intrede doet. We hebben het Google Alphabet, wat inmiddels via DeepMind allerlei eiwitstructuren in 3D volledig prachtig kan voorspellen. En op basis van een 3D-structuur van de eiwit kun je weer de geneesmiddelinteractie voorspellen. De eerste antibiotica op basis van AI-search zijn gevonden. Dus zo zit er een enorme versnelling aan te komen, waarin uiteindelijk ook in de vroege research de apothekers dan wel in de research, dan wel in de kwaliteitsbewaking daar mee te maken zullen hebben. Ja. En wellicht zal het een enorme versnelling zijn. Ik hoop het tenminste. Er zit één grote uitdaging in en dat is dat het menselijk lichaam nog steeds toch een grote black box is. Met andere woorden, we moeten nog steeds dat traject door van initiële finding, preklinische studies en dan klinische testen. Hopelijk gaat dat sneller, maar we gaan het zien de komende jaren.
Ja. Dus je ziet goede toekomst, met name voor artificial intelligence en ook in het ontdekken van moleculen, zeg maar.
En met name het mooie dat als je... Wij denken nu, als wij naar data gaan kijken, dan hebben we toch een bepaalde bias. En juist AI kan die bias weg laten nemen. En dat is natuurlijk de aanname dat er voldoende grote datasets zijn, dat er voldoende correlaties te trekken zijn. Maar er zit wel toekomst.
Ja, en dan inderdaad wat je zelf ook al noemde, dan heb je natuurlijk daarna wel weer die klinische studies. En het is nog steeds zo dat in een fase 3-studie ongeveer 40-50% van die studies negatief is. Dus die heeft niet het gewenste uitkomst.
Misschien moet ik iets meer met Claudia afstemmen dan ik de juiste biomarker training dan. Hè?
Ja, want artificial intelligence, Claudia, dat is de toekomst, ook vanuit jouw perspectief?
Ik denk dat artificiële intelligentie geen apothekers gaat vervangen, maar dat apothekers die artificiële intelligentie niet slim inzetten wel minder goede apothekers zijn. En ik denk uiteindelijk dat het verschil gaat worden dat het mensaspect, tenminste vanuit de zorg, Kassian zit meer aan de ontwikkelkant, maar vanuit de zorgkant denk ik dat het mensaspect nog belangrijker wordt dan het technische aspect. Farmacie is een stemberoep, science, technology, engineering en mathematics. Je ziet dat de opleiding over de wereld steeds meer naar wat ze noemen STEM plus gaan, waar het plus gedeelte echt gefocust is op het intermenselijke contact. Daar ben ik heel beperkt in opgeleid. Ik weet niet hoe dat bij Christiane was. En daar zie je wel dat er nu steeds meer aandacht is voor de psychologie van hoe overtuig je mensen om een gezonde leefstijl in te gaan, om te begrijpen waarom ze geneesmiddelen gebruiken. Dus ik denk dat je in de farmacie de basis moet je blijven leren van waarom geneesmiddelen doen wat ze doen. Ik zit ook in een werkgroep of in een groot initiatief van de KNNP apotheker richting 2040. Daar is unaniem wel de stelling, ook in 2040 zal de apotheker een zorgverlener zijn. Dus die zorgverlenende rol zal blijven, maar je zal wel veel beter ondersteund worden door large language models, door allerlei beslissingsondersteunende tools die je kunnen helpen van welke interacties bij een patiënt kunnen optreden, et cetera. En ik denk het onderzoek zal steeds makkelijker worden omdat je digital twins hebt. Je krijgt profielen van mensen waarbij je gewoon waarbij je kan gaan modelleren wat waarschijnlijke uitkomst gaat zijn. En die ga je gebruiken om in je apotheek ook slimmere beslissingen te maken richting patiënten. En ik denk dat het veel meer een hybride vorm van zorgverlening gaat worden, waarbij een apotheker niet meer altijd achter een balie staat. Ik ben zelf van mening dat wij niet opgeleid zijn als DHL-specialist. Dus dat er daar mensen voor zijn die dat heel goed kunnen. Maar dat wij opgeleid zijn in 4-5 jaar zorg goed ontwikkelen. En dat het best ook een consultancyrol kan zijn, waarbij je achter een scherm een datamonitoring dashboard hebt, waarbij je ziet hoe de patiënt zich gedragen heeft. En dat je helpt om de patiënt te helpen met de juiste, en de arts ook te helpen om de juiste beslissingen in geneesmiddelgebruik te maken.
En zie je die verschuivingen optreden nu?
Ja, je ziet wel echt het debat rondom de scheiding van zorg en logistiek is natuurlijk al langer gaande. Maar ik zie wel dat debat aan het de afgelopen jaren verhevigd is. En dat je ook allerlei vormen al ziet van natuurlijk online farmacie. En dan bedoel ik niet de zorg, maar de online logistiek die aan het veranderen is. En je ziet ook wel dat onder druk van het personeelentekort de zorg, de manieren van zorg leveren aan het veranderen zijn.
Goh, dat is interessant. En grootste toekomstvisies. Jullie zijn ongetwijfeld heel erg druk. En ik vroeg me af wat jullie zullen doen om de druk een beetje te verminderen. Wat doe je in je vrije tijd om te ontspannen, Christiane?
Ik ben een sporter in de zin. Ik hou van en wat krachtsport, maar ook duur hardlopen dan. Dus ik heb over 3 weken de halve marathon, de Heuveland halve marathon. Ja, geen hele, een halve. Maar ik vind het ook wel leuk om te zeggen dat we elkaar ook op culinaire gebied een beetje scherp houden. Dat we elkaar elke keer proberen te verrassen met een nieuw grappige voedselcombinatie. Okay. Dat is altijd wel leuk om elkaar te prikkelen.
En jij, Claudia?
Nou ja, die culinaire interesse heb ik ook. En dan met name vanuit een internationaal perspectief. Ik hou van sporten en sport ook veel. En af en toe met Christiane maar bijhouden kan ik er al lang niet meer.
Internationaal sushi en zo. Wat meer internationale keuken.
Nou, maar eigenlijk de alle kanten uit. Zuid-Amerikaanse, Aziatische. Ook geleerd dat ik heel graag reis. Dat ik ook graag leer van andere culturen. En op die manier ook We hebben een aantal internationale mensen. We zitten op de Hightech Campus in Eindhoven. We hebben een aantal internationale mensen ook in het team. Dus het is gewoon echt heel leuk. Vond ik bij Organon en Novartis heel leuk. Vind ik ook heel leuk om binnen Pharmi nu te mogen meemaken. En ik vind verder heel veel dingen zoals kunst, cultuur, de tijd die er overblijft. Maar dat is niet heel veel tijd als je een start-up hebt. Besteed ik onder andere ook aan die dingen.
Ja. Tenslotte, wat drijft jullie? Heel actief bedrijven oprichten, allerlei extra activiteiten. Wat, Christiane, drijft jou in dit werk?
Ja, dat is een hele mooie vraag. Uiteindelijk een stukje de wereld een stapje verder te brengen. En dat klinkt idealistisch, maar ja, ik vind het nog steeds heel mooi om in een team, want dat is wel iets een vereiste voor mij, om in een teamverband te mogen werken, waarin de verschillende disciplines bijvoorbeeld een geneesmiddeling een stapje verder brengen in de hele ontwikkeling. Idealiter tot succes, maar als het ook niet slaagt, om dan wel eerlijk met elkaar weer te zien, oké, wat is er gebeurd? Hoe kunnen we leren? Hoe kunnen we het de volgende keer beter doen?
Ja.
En dat geeft mij heel veel energie. Dus de inhoudelijke kant, maar ook het met name in teamverband werken.
En ook als het misgaat. Ik bedoel, als je het niet redt, dan is dat een extra stimulans om het volgende keer beter te doen.
Precies, ja.
Ja. En jou, Claudia?
Nou, ik zou het kringetje rond willen maken. Want ik denk dat wij de kans hebben gehad om op te groeien in een omgeving waar innovatie en kritisch nadenken, zelfstandig zijn, heel erg gestimuleerd is. En dat het een soort van legacy aan onze ouders is om dat verder te mogen brengen. En nou, ik vind zelf wat mij wel drijft is, als een proces niet goed loopt, laten we dan kijken hoe we het beter kunnen doen en daar mijn bijdrage aan te leveren. En ik vind het wel mooi wat er op digitaal gebied gebeurt en daarin actief te mogen zijn en alle hordes, want er zijn nog heel veel hordes, maar daar overheen en oplossingen voor te vinden, dat vind ik een mooie reden om de dag mee te beginnen.
Ja, en waar sta jij over 10 jaar?
Ja, ik ben heel benieuwd welk deel wij van hybride zorg zelf nog gaan meegaan maken. Of wij bijvoorbeeld uiteindelijk in een virtuele apotheek met een metaverse omgeving en of we daar nog, maar ik zie het niet snel genoeg gaan dat we daar over 10 jaar al zijn. Maar ik zou het wel fijn vinden als zeker 50% van de mensen actief in de zorg gebruik maken van de digitale mogelijkheden, zodat de druk in de zorg wat minder is geworden. En ik hoop daar over 10 jaar ook nog wel een onderdeel van te zijn, van die innovatie.
En jij, Christiane, over 10 jaar een nieuw bedrijf opgericht?
Minimaal 1. Maar ook met de bedrijven waar ik nu mee mag samenwerken en hier in Pivot Park is dat TTXD, Trained Therapeutics. Over 10 jaar hoop ik toch wel dat minstens 1 van hun producten op de markt is. Ik bedoel, ik hoop dat over 3 jaar we een aantal producten in klinische ontwikkeling hebben, maar over 10 jaar zou dat er wel echt ruim op de markt moeten zijn.
En zit er ooit een kans in dat jullie samen iets gaan doen?
Nou, een podcast.
Een podcast, die is er al.
Ja, we hebben het er wel eens een aantal keren over gehad. Maar het ligt, nou ja, wat Christiane net zei, digital twin, uiteindelijk die biomarkers in een vroegere fase erbij betrekken, dat zou potentieel kunnen. Maar of dat in een bedrijfsvorm mogelijk is, dat weet ik niet.
Ik misschien wel, maar inderdaad tot, laten we zeggen, 5 jaar geleden zaten we echt aan de extreme randen van de farmacie. Dus dat zag ik inderdaad moeilijk te combineren. En volgens mij is er ook iets van een spreekwoord van met familie moet je geen zaken doen, maar vooral feest vieren. Dus laten we dat vooral zo ook als prioriteit houden.
Goed, we zijn aan het eind gekomen van de podcast. Ik wil jullie zeer bedanken voor jullie komst hier. Ik vond het een erg leuk gesprek. En u bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Dag.
Dit was Leaders in Life Sciences. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt jou bijvoorbeeld bezig? Of over wie zou jij meer willen horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Of stuur een berichtje via social media. Of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson, Pedersen & Partners en Scribes Fiscalisten.